onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wereldschokkende gebeurtenissen in de afgelopen week. En wij zingen van Psalm 102 van de Heere onze God, het eeuwig opperwezen, die nooit verandering heeft te vrezen, die de eeuwen acht als uren en alle eeuwigheid zal verduren. Psalm 102, vers 14 en 15. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna van Psalm 29. En daarvan het zesde vers, het laatste. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël, zijn volk versterkt. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van de Heer onze God. Laat ons bidden. Eeuwige God in de hemel, barmhartige Vader, in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij ook op het namiddaguur van deze dag in uw huis de rust en de stilte mogen vinden en dat het loflied mag klinken, u de eeuwige God. We zijn gekomen van alle kanten door de drukte heen. Mensen zijn onderweg naar huis van een dag winkelen. En hebben zo hun bezonjes gehad. En Heere, u brengt ons een en andermaal onder de bedouwing van u, o Heilige Geest. Daar waar uw woord mag uitgaan in de stilte, opdat wij ophoren van dat wat u, die er in de hemel woont, ons in uw woord wilt zeggen. We bidden u, Heere, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn. U bent Heere, u maakt levend. U hebt gesproken door de profeten, o Heilige Geest. Wil ook spreken in ons midden. Door uw woord. En dan kent u ons. En u weet van ons. Hoe we hier zijn gekomen. Wat we hebben meegebracht. Aan zorgen en moeite. Verdriet. Of juist ook vreugde en blijdschap. En dankbaarheid in ons hart. U weet ook, Heere, als we anderen moesten thuislaten. Zieken. Of de ouderdom. U weet ervan. En wij bidden van u, wil ook door uw Heilige Geest, alles dat dat ons hinderen kan om uw woord te horen, van ons nemen. En onze gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. En dat wij zo van u mogen horen. En van uw werk, Heer Jezus Christus, dat gij verschenen zijt. gekomen in deze wereldtijd, opdat wij zouden leven en niet verloren gaan, opdat wij zouden loven U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, eeuwig Uw naam verheerlijken. Want dat is het toch, Heere, waarom Uw gemeente vergadert. Omdat Gij een volk, een gemeente bijeen roept, tot Uw dienst en lof bereidt. Wil zo ook op dit middaguur in ons midden zijn en ons gebed horen in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. De tekst is uit hoofdstuk 8, we beginnen te lezen in hoofdstuk 7 vanaf vers 28. Matteüs 7 vanaf het 28ste vers. En het is geschied, als Jezus deze woorden van de bergrede geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende, zeide: Heere, ik ben niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij dienst krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de andere: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd. En zeide tot degene die hem volgde: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100: Ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde uur. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst vindt u in dat 13e vers in het midden, de woorden van de Heer Jezus: Ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Tot zover onze tekst. U krijgt gelegenheid uw gaven uit te reiken in de dienst der offeranden. En wij zingen met elkander van Psalm 31. En daarvan het 12e, 13e en 15e vers. Psalm 31. In uw hand zijn mijn tijden. Het 13e vers, laat over mij uw aanschijn lichten. Beschaam niet, laat niet zuchten die gij tot u ziet vluchten. En het 15e, hoe groot is het goed dat gij zult geven. En wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. 12, 13 en 15 van Psalm 31. Gemeente, u weet, Matthäus schreef zijn evangelie voor zijn volksgenoten, voor het volk van Israël in het bijzonder. Hij had hen, laten we zo maar zeggen, op het oog toen hij door de Heilige Geest gedreven de blijde boodschap van het evangelie op schrift stelde. En aan het begin van zijn evangelie laat hij dan ook keer op keer zien hoe er van alles opkwam om de komst van de Messias tegen te staan. Om het evangelie, de boodschap aangaande de Messias, onder de dekmantel te krijgen. Jozef, die wil Maria niet beschaamd maken, en die denkt, laat ik maar weggaan. Maar nee, dat wat uit haar geboren is, dat is de Zoon van God. En je kunt Maria gerust bij je nemen, Jozef. Want het moet openbaar komen dat hij uit het geslacht van David geboren wordt. En als dan de Heer Jezus geboren is, jongens en meisjes, dan komen die mannen uit het oosten. Wijzen, magiërs staat er. En dan wil Herodes dat kind dat geboren is, waarvan die wijzen zeggen de koning der Joden, dat wil hij doden. Dat moet uit de weg geruimd. Hij is koning, hij zit op de troon. Maar de Heere zorgt ervoor dat de wijzen de boodschap brengen en dat de engel in de nacht niet alleen de wijzen door een andere weg terug laat keren naar hun land, maar ook dat Jozef met Maria en het kindeke Jezus vluchten naar Egypte. Daar worden ze bewaard. En dan gebeurt dat verschrikkelijk daar in Bethlehem. Al die jongetjes worden gedood. En als Jozef en Maria en het kind Jezus dan weer terugkeren, dan hoort Jozef dat de zoon van Herodes in Juda nu, in Judea nu aan de macht is. En dan denkt Jozef, dat is niet verstandig. En de Heilige Geest, die zegt tegen hem dat hij in Galilea moet gaan wonen. Dat is in het noorden van Israël. En dan, vele jaren later, als de Heer Jezus ongeveer 30 jaar is, dan treedt Johannes de Doper op. Die staat te prediken bij de Jordaan. En de Heer Jezus gaat daar ook naartoe. En Johannes de Doper die denkt, nu is hij gekomen die me is aangewezen. En als de Heer Jezus dan gedoopt wil worden, dan zegt Jezus nee. Dan zegt Johannes, nee Heer Jezus, ik wil u niet dopen. Ik moet veel meer door u gedoopt worden. Nee, zegt de Heer Jezus. Al dus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Zo moet het nu openbaar komen dat ik werkelijk de Zoon van God mens geworden ben. Om te lijden en te sterven en de schuld van mensen te dragen. En dan wordt de Heer Jezus gedoopt. En dan verblijft hij in de woestijn voor een lange tijd. En dan heeft de Heer Jezus de boodschap gehoord dat Johannes de Doper gevangen genomen is. Dat staat in hoofdstuk 4, vers 12. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij weer gekeerd naar Galilea. De Heer Jezus heeft dus een poosje gewerkt in Judea, daar waar Johannes de Doper ook was. Maar als dan Johannes de Doper gegrepen wordt en in de gevangenis opgesloten, dan neemt de Heer Jezus de wijk dan wijkt hij uit naar Galilea. Want zijn uren is nog niet gekomen. Hij moet nog niet overgeleverd worden. De Heer Jezus moet eerst prediken. En daar begint hij dan mee in Galilea. En daar in Galilea, daar weet Matthäus ook iets van te zeggen. Dan komt die bekende tekst die we misschien met het kerstfeest ook wel gehoord hebben. Opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is door de mond van de profeet Jesaja. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Het land van Galilea werd wel genoemd het Galilea der heidenen. De stammen Zebulon en Naftali hadden daar gewoond, dat was het grondgebied. En daar waren weinig mensen die nu precies wisten wat God in de wet van ons vraagt. Zo vonden hoofdzakelijk de schriftgeleerden in Jeruzalem en in Judea. Die hadden het over het Galilea der heidenen. Dat kon toch niet zoveel zijn. Nathanael zegt, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Hè? Nou, daar gaat de Heer Jezus nu naartoe. Dan wordt hij als het ware voor een tijdje weggeborgen door God. Dan roept de Heer Jezus zijn eerste discipelen. En dan vinden we in hoofdstuk 5 tot en met 7 dat wat we de bergrede noemen. Omdat de Heer Jezus dan op een berg klimt en dan het woord neemt en predikt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan volgen de zaligsprekingen en zoveel onderwijs van de Heer Jezus. Het lijkt alsof dus dat werk van de Heer Jezus Christus, nou ja, een beetje weggeborgen is. Hij doet geen krachtige daden, de Messias, maar hij predikt. En ja, hier in Rotterdam hebben ze daar al een lied van gemaakt, niet? Geen woorden, maar daden. En zo zouden misschien ook de hoorders van het Matthäus-evangelie kunnen denken. Nou, Matthäus die schrijft het op aan het slot van hoofdstuk 7... hoe die woorden van de Heer Jezus indruk maken op de mensen, op de scharen. Er staat dat ze zich ontzetten over zijn leer. Ze verbazen zich erover. Ze worden erdoor, ja, in de war gebracht misschien een beetje. Want, staat er, hij leerde hen als machthebbende. En niet als de schriftgeleerden. De Heer Jezus zei niet, de ouden hebben gezegd, de ouden hebben gezegd. Nee, de Heer Jezus zegt, de ouden hebben gezegd, maar ik zeg u. En zo klinkt zijn woord met de macht van de Zoon van God, die mens geworden is. En Matthäus de evangelist wil nu dat wij, de hoorders van zijn evangelie, dat ook goed verstaan. Dat het woord van Jezus in de wereld niet een loze klank is, geen lege woorden zijn, maar dat dat woorden zijn die met macht van de hemel gesproken zijn. Want Jezus is de koning. Jezus is degene die het verschil maakt, zo zeggen we dat tegenwoordig. Die de dingen door zijn woord tot verandering brengt. En daar geeft hij nu, in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, twee voorbeelden van. Allereerst, als de Heer Jezus van de berg geklommen is, en zie, zegt Matthäus, let op, en zie, een melaatse kwam en aanbad hem. Dat zal betekenen dat hij zich voor de Heer Jezus neerboog om hem daarmee goddelijke eer te bewijzen. Een melaatse, wat is dat? In de nieuwe Bijbelvertaling staat huidvraat. Maar eigenlijk niemand weet precies wat voor ziekte dat nu was, die in Israël veel voorkwam. En waarover in het Oude Testament ook uitgebreid te lezen is. Een kwaal waardoor je als het ware levende dood was. Want als die ziekte bij je werd geconstateerd, dan kon je niet meer tussen de mensen blijven. Dan moest je buiten de legerplaats in de tijd van de woestijnreis. En later werd dat ook uitgelegd buiten het dorp, buiten de stad. Daarom lezen we soms van die melaatsen die buiten de stad in de buurt van een begraafplaats verkeerden. En je was dan gelukkig als er iemand was die nog voor je zorgde. Je man of je vrouw of je kinderen of je vader of je moeder die je voedsel bracht en af en toe nog eens vanaf een afstand een gesprek met je voerde. Want er werd streng de hand aangehouden. En nu komt er zo'n man, nadat Jezus van de berg afgekomen is en daar gepredikt heeft tot de mensen de wetten van het koninkrijk der hemelen. En die komt tussen al die mensen door daar en hij valt voor Jezus neer. Al die mensen, die scharen, staat er, zijn Jezus gevolgd. Ja, waarom zijn ze bij Jezus, die mensen? Op een andere plaats in het Johannesevangelie, daar staat te lezen, nadat de Heer Jezus 5000 mensen gevoed heeft met broden en met vissen, jullie zijn mij gevolgd vanwege het brood en niet vanwege het teken. Jullie zien wel dat er wonderlijke dingen gebeuren, maar jullie geloven niet in mijn woord. En ondanks dat die scharen de Heer Jezus volgen, zijn er nog niet veel mensen onder die de Heer Jezus van harte op zijn woord geloven, dat het koninkrijk der hemelen in hem nabijgekomen is. Dat hij het lam Gods is dat de zonde der wereld wegdraagt, zoals Johannes de Doper hem had aangewezen. Maar Matthäus laat zien dat dat woord van de Heer Jezus dwars door alle barrières van verzet en van ongeloof en ook van de wet heen breekt. Want daar komt de melaatse bij Jezus, daaronder aan de berg. Hoe die van Jezus heeft gehoord? Misschien heeft hij op een afstand gestaan en de boodschap van Jezus zo ook gehoord, weggescholen, de mensen hem maar niet zien. Of misschien was het zijn moeder of zijn vrouw die aan de voeten van de Heer Jezus heeft gezeten en de boodschap heeft gehoord en de macht van het woord van Jezus heeft ervaren en tot geloof in hem is gekomen. Hij is het in wie God naar deze wereld omziet. En is ze naar de plaats gegaan waar haar zoon of haar man of een familielid of een goede vriend was. En heeft ze gezegd, ik heb ontmoet Jezus. Hij is de Messias. Zoals dat bijvoorbeeld ook met een aantal van de discipelen van de Heer Jezus is gegaan. Denk aan Andreas. En nu is deze man gekomen. Het woord van Jezus prediking breekt door de barrières heen. En deze man moet komen om tot Jezus te bidden, om van Jezus te vragen om hem te genezen. Je kunt je wel eens afvragen, wat heeft de prediking van het woord van God in deze tijd nog voor zin? Wat heeft de kerk voor een boodschap? Want dominee van de Bos bij ons uit Katwijk aan Zee is vele malen in Haiti geweest. Dat is een opleidingscentrum voor dominees in de buurt van Port-au-Prince. En heel die school is met de grond gelijk gemaakt, net als alle andere gebouwen daar in de buurt. En zelfs een aantal studenten aan die opleidingsschool zijn nog spoorloos. Wat heeft de prediking van het evangelie voor zin? Dat wordt toch ook afgebroken? Dat ondervindt toch ook tegenstand? Ja, dat staat ook in het evangelie te lezen, niet? Maar de Matthäus wil ons laten weten hoeveel kracht in dat woord van God zit. Een melaatse komt aan de voeten van Jezus. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan raakt de Heer Jezus deze melaatse man aan. Het woord van de Heer Jezus, dat dringt door. En het gaat zelfs aan de verboden van de wet voorbij, om het maar zo te zeggen. Deze man die door de wet van God buiten de samenleving is gezet, omdat hij melaats is. Deze levende dode, hij wordt door Jezus aangeraakt. Ik wil, wordt gereinigd. En hij wordt gereinigd. En nu gaat het erom, gemeente, dat de Heer Jezus, de Zoon van God, die de koning is, tot deze man afdaalt, in de nood en de dood van deze man binnentreedt. Dat is wat Jezus in de wereld kon doen. Dat is waarom hij is verschenen. Dat is de reden waarom hij die de eeuwige Zoon van God is. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, niet geboren, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, een vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden. Dat is de reden om ons mensen en om onze redding. Daarom spreekt hij zijn woord. En dat woord, dat is vol van die kracht. En daardoor wordt ook deze man genezen. Ik wil, wordt gereinigd. Weet u wat dat betekent? Als de Heer Jezus die man aanraakt, dan wordt hij ook zelf onrein. Dan gebeurt er wat de apostel Paulus later schrijft in zijn brieven. Dat God hem tot zonde gemaakt heeft. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dan gebeurt dat de Heer Jezus, die geen zonde gekend nog gedaan heeft, de zonde der wereld op zich neemt. En van deze man op zich neemt. En zijn verloren leven op zich neemt. Opdat deze man het leven mag ontvangen. Matthäus wil het ons laten zien. De prediking van Jezus. Die reikt veel verder dan dat wij ons kunnen bedenken. In het volgende gedeelte blijkt dat nog meer. Heer Jezus stuurt die melaatse man naar de priester. En hij moet zich laten zien en daar een offer brengen, zoals Mozes heeft geboden, de priesters tot een getuigenis. Daar gaan we nu vanavond maar aan voorbij. Maar nu in dat volgende gedeelte, dan komt de Heer Jezus te Capernaum en komt er tot hem een hoofdman over 100. Die komt ook met een vraag. Komt ook met een verzoek. Een Romein is dat. Een hoofdman over 100. Een soort van sergeant, zullen we misschien zeggen. En die zegt tegen de Heer Jezus: Heere, mijn knecht lijdt en hij ligt thuis op bed. En de Heer Jezus zegt tegen die man: ik zal komen en ik zal hem genezen. Nee, zegt die man, dat is niet nodig. En ik ben ook niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Deze man, die weet van zijn positie tegenover de Heer Jezus. Ik ben niet waardig dat u onder mijn dak inkomt. Dat zal wel alles ermee te maken hebben dat hij zich bewust is dat hij een heiden is. En dat als de Heer Jezus, die een Jood is, bij hem die een heiden is in huis gaat, dat hij zich dan verontreinigt. De Heer Jezus wil komen. En de man zegt: nee, dat is niet nodig. U hoeft maar één woord te spreken. En dan maakt hij een soort van gelijkenis, zoals de Heer Jezus die ook vaak spreekt. Hij zegt: ik ben iemand die in het leger maar hoeft te gebieden, ga en de soldaat moet gaan. Of kom en hij moet komen. Doe dat en hij moet het doen. En hij doet het ook. Wel, als u maar één woord spreekt, dan zal mijn knecht genezen zijn. U bent ook zo iemand. En dan staat er in het evangelie: Jezus, dit horende, heeft zich verwonderd. De Heer Jezus verwondert zich over de woorden van die man. Je zou bijna zeggen, zijn mond zakt ervan open. Wat gebeurt hier? Hier is een heiden. Iemand die niet van het verkoren volk Israël is. En die gelooft dat als ik één woord spreek, dan zal hij genezen zijn. Die man, een Romein, die komt uit Rome, die komt uit de heidenen en is nu hier in Jeruzalem vanwege de strijd van de Romeinen. En nu is hij tot geloof gekomen. Pas op, gemeente, dat u niet zegt: ja, maar de Heer Jezus, dat is de Zoon van God en die wist dat natuurlijk allemaal. Want die wist dat van eeuwigheid af al allemaal. Nee, dan bent u met uw dogmatiek bezig. We moeten het evangelie lezen. Het woord dat de Heilige Geest door Matthäus heeft laten opschrijven. En daar staat dat Jezus dit horende zich verwonderd heeft. Hij is echt mens geworden. Want wij mensen, wij kunnen soms verwonderd staan over dat wat er gebeurt, of dat wat we meemaken, of dat wat we zien. Misschien bent u dat ook wel eens in uw leven geweest. Verwonderd, dat hoop ik. Verwonderd over het evangelie van God. Het evangelie van God. Verwonderd over de perspectieven die het evangelie opent. De ramen die opengaan, waardoor je een vergezicht krijgt op het koninkrijk Gods. En dat gebeurt hier met de Heer Jezus. Hij wordt als het ware door zijn Vader en door de Heilige Geest ingeleid in de verten. In de perspectieven die er aan zijn werk als Messias verbonden zijn. Ik ben gezonden tot de verdwaalde schapen van Israël. Ja, maar hij is ook gezonden tot de volkeren der wereld. En dan ligt het voor de Heer Jezus in één keer op. Want hij zegt: ik heb zelfs in Israël zo'n grote geloof niet gezien. Maar ik zeg u dat velen zullen komen van het opgaan van de zon tot aan het ondergaan van de zon. Dus van overal vandaan, uit heel de wereld. En zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Kijk, de Heer Jezus die had het niet allemaal in zijn achterzak toen hij in de wereld kwam. Nee, hij is door de Heilige Geest en door zijn Vader in de hemel al verder voortgeleid. Om te zien wat zijn werk voor consequenties zou hebben. Dat is heerlijk. Hij is echt mens geworden. Om in onze plaats de weg te gaan. Om voor ons verloren mensen reiniging, heelmaking, genezing, heil te verwerven. Hij is de heiland. Matthäus wil het ons zo nadrukkelijk aanwijzen. En het is zelfs tot verwondering van de Heer Jezus zelf. Bent u ook wel eens verwonderd over de kracht van het evangelie? Dat je in de kerk zit en zegt, Heer, dan kan het ook voor mij. Dat als je jezelf weer zo bent tegengevallen en je dan toch hoort van de vergeving en van de kracht van het evangelie van God en van het werk van de Heer Jezus, kent u die verwondering, gemeente? Dat je in een hopeloze situatie toch uitzicht krijgt op het koninkrijk van God. Dat is wat. Dat is nu het woord van God in deze wereld. Dat breekt door de barrières heen. Door de barrières van de wet. Die u er buiten zet, u bent schuldig. Die u er buiten zet, u bent onrein. Die u er buiten zet, u behoort niet tot het volk van God. Voor u kan het allemaal niet. Dat laat Matthäus zien in de woorden van de Heer Jezus. Machtig evangelie. Ja, maar dominee, u weet toch wel dat een mens dan tot bekering komen moet en wedergeboren worden? Ja, inderdaad. Dat zegt de Heer Jezus. Hij zegt het, hoort u het goed? Hij zegt het. Ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Dat betekent niet, gemeente, dat de Heer Jezus doet een wonder, een teken, omdat iemand hem eerst geloofd heeft. Maar dat betekent dat iemand door de Heer Jezus is aangesproken en daardoor is gaan geloven. Of zo u wilt, is wedergeboren. Of zo u wilt, is tot bekering gekomen. Dat hij zijn oren gericht heeft en naar het woord van Jezus heeft gehoord. Die Melaatse man, en die kwam tot Jezus. Die heidense hoofdman, en die kwam tot Jezus. De Heer Jezus verwonderde zich er zelfs over. En toch gebeurt het. Wij draaien het vaak om, gemeente. Wij zetten het geloof dat wij mensen als het ware voortbrengen voorop. En dan komt de Heer Jezus daar achteraan, maar het is andersom. Het geloof, het vertrouwen, dat wordt geboren door het woord van de Heer Jezus. En als hij predikt, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, gelooft het evangelie. Dan komt dat woord van de Heer Jezus met kracht tot mensen, zodat ze gaan geloven. Zodat ze erdoor worden aangesproken. en ze niet anders meer kunnen dan dwars door alles heen tot hem gaan. Kent u dat? Dat je het niet meer ergens anders kon zoeken. Omdat je niet ergens anders houvast kon vinden. Dat je nergens anders redding kon vinden. Omdat er niemand anders was die zorgde voor je ziel. Dat je tot Jezus moest. Omdat hij je roept. Dat is nou wat de Bijbel geloven noemt. Dat is wat de Bijbel je bekeren noemt. Dat is dat een mens wedergeboren wordt. Door het woord van God. En dat is omdat Jezus die dat woord predikt. Omdat Jezus die de inhoud van die prediking is. De koning is. Dus gezondene van de Vader. In hem wordt het volbracht. Dat heeft wel, gemeente, een ernstige weerkant. Heer Jezus zegt, en de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Er is in de kerk wel geprobeerd om die zin op Israël af te schuiven. Te zeggen, kijk, dat zijn de Joden en die hebben Jezus verworpen. En dat is nu het volk dat niet meer Gods volk is. Daar zullen we mee op moeten passen. We heel voorzichtig maar iets van kunnen zeggen. De Bijbel staat immers vol met beloften voor Israël. Nee, het gaat hier over hen die dat woord van God horen en het terzijde leggen. Eraan voorbij gaan. Het niet meer met verwondering horen. Zeggen, nou ja, dat het als het ware je dogmatiek wordt. Maar niet je doxologie. Dat je zegt, en het moet zus, en het moet zo, en het moet hier, en het moet daar. Maar je niet komt tot de lofprijzing van de levende God. Dat je wel allemaal weet hoe het moet. Maar je niet geeft aan hem die het doet. Dat je van God denkt, zo Dominic Kievit het zei. Dat hij een God is die zegt hoe het moet. Maar hij is een God die het doet. Dat is wel verschrikkelijk. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden staat er van de hel. Van de eeuwige verlorenheid. Van de plaats waar God niet is. Om daar eeuwig te moeten zijn. In boosheid. En in verzet. En misschien ook wel in spijt. Had ik maar geluisterd. Maar ik heb niet gewild. Al zal de hel ook vol zijn. Van de mensen die zeggen. God heeft mij niet gewild. En die zijn woord niet wilden geloven. Gemeente, aan de Heer Jezus ligt het niet. Aan zijn macht ligt het niet. Zijn woord is vol van vernieuwingskracht. Ja, zegt u maar. Maar die wonderen dan, die zie ik vandaag niet gebeuren. Die zouden dan toch, wat zien we dat vandaag veel. Dat mensen de wonderverhalen uit de Bijbel lezen en zeggen, kijk, zo zou het vandaag ook moeten zijn. En al meer mensen zeggen tegen ons vandaag, als het evangelie werkelijk kracht doet, dan word je er ook door genezen. Dan is er ook geen ziekte meer en geen lijden en geen handicap. Wat zijn we er weer verschrikkelijk mee geconfronteerd, dat de verkondiging van het evangelie je niet vrijwaart van nood en dood. Gemeente, de Heer Jezus doet tekenen van zijn wonderkracht, van zijn kracht in de wonderen die hij doet. En doet tekenen van het gekomen koninkrijk van God. Daarom geschieden in het evangelie de wonderen. Daarom horen we ook uit de geschiedenis van de zending dat er wonderen gebeuren, ook vandaag. Dat betekent niet dat altijd en overal een mens die gelooft genezen wordt van alle kwaal en ziekte. Dat betekent niet dat waar een mens tot geloof komt, het koninkrijk van God in volle glorie en heerlijkheid dan gekomen is en die mens dan ook nooit meer enige zonde doet. Nee. De tekenen begeleiden de verkondiging van het evangelie. Zo staan ze in de Bijbel. Het is opmerkelijk dat u ze in het Oude Testament vindt bij het volksontstaan van Israël. Bij Elia en Elisa. En dat je er dan de hele tijd weinig of niet van hoort. En dan komen ze daar weer waar het evangelie van de Heer Jezus Christus in de wereld komt. En als de gemeente gesticht wordt. En als het evangelie op plaatsen komt waar het eerder nog niet was. Dan horen we daar ook vandaag soms nog van. Dat de verkondiging van het evangelie van Christus begeleid wordt. Getekend, betekend en verzegeld wordt, zou ik bijna zeggen, van wonderen. Maar zodra de gemeente begint gesetteld te raken, dan nemen deze tekenen een achtergrondplaats in. En worden we geroepen tot het geloof in het woord van God. Het ligt dus niet aan gebrek aan geloof. U kent dat wel. Bij ons in de buurt van Katwijk in Den Haag, daar was zo'n kerk van Johan Maasbach en hij was er misschien nog wel. En die ouders gingen met hun kindje, dat nog nooit gelopen had, om te vragen of hij voor het kind wilde bidden, zodat het genezen mocht worden. En de vraag van de prediker was, waar zijn de schoentjes van het kind? Die ouders zeiden, dat heeft het niet, het heeft nog nooit gelopen. Gaat u dan maar naar huis. Want dan heeft u geen geloof. Toen gingen ze natuurlijk nog veel moedelozer en gebrokener naar huis dan dat ze daar gekomen waren. En als wij vandaag om ons heen zien, als we de kranten hebben gelezen en de berichten hebben gehoord van wat er afgelopen week is gebeurd, dan denk je, hoe zou je daar ooit nog het evangelie durven verkondigen in Haiti? Wat horen we de mensen zeggen? Als God dan zijn koninkrijk doet komen, laat hij dan ervoor zorgen dat deze dingen niet gebeuren. Geweldige vragen, gemeente. Ik los ze hier van de kansel niet even op. Dan moet u er maar wel aan denken dat de huizen in de buitenwijken van Port-au-Prince wel overeind staan. Omdat ze daar door het vele geld dat de bezitters bezitten goed gebouwd zijn. Haiti behoort tot de armste landen ter wereld. En u kunt spreken van een natuurramp, ja. Maar je kunt er ook van spreken dat het geld in de wereld zo verschrikkelijk slecht verdeeld is. En dat is niet, zo is het nu eenmaal, dat is schuld. En in die wereld komt het evangelie. En die wereld klinkt de boodschap van het evangelie. Van de gekruisigde, van de Heer Jezus, tot wie die woorden ook klonken. Indien gij dan de Messias zijt, kom af van het kruis, help uzelf en ons. De mensen waren de Heer Jezus gevolgd vanwege de broden. Maar hij doet tekenen van het koninkrijk van God. En hij zegt, ga heen en u geschiet gelijk gij geloofd hebt. Er is een andere vertaling die zegt, En er moet geschieden gelijk gij zoals u geloofd hebt. Of nog een andere. En er zal geschieden zoals u geloofd hebt. Als nu het geloof, gemeente, in deze koning. In deze kruiskoning. In deze Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft. Tot onder onze schuld. Tot in onze dood. Dat geloof. Dat zich vastgrijpt aan wat hij belooft. Dat zich vastgrijpt aan hem die geloofwaardig is. Wat is dat nu, jongens en meisjes, geloof? Waarover het in de kerk altijd gaat? Dat je de Heer Jezus vertrouwt op zijn woord. Als papa en mama je iets beloven, dan geloof je ze, want papa liegt niet. Hij doet wat hij belooft. Mama liegt niet. Verschrikkelijk als we belogen en bedrogen worden trouwens, hè. Maar dat mag je geloven, hè. En zo is nu de Heer Jezus. En die zegt tegen die hoofdman: u zal geschieden, er zal gebeuren wat u gelooft. En zijn dienstknecht werd gezond. Ga heen naar uw huizen. En u geschieden gelijk gij gelooft. Dat Jezus mijn zaligmaker is. Dat Jezus mijn redder is. Dat de Heer Jezus de toekomst opent. En dat er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid woont. En dan zal er geen gekrijt meer zijn. En geen nood en geen dood. Geen aardbeving. Dan zullen de mensen niet meer weggevaagd worden. Maar mogen leven voor zijn aangezicht. Die hem geloven, dat hij maar één woord hoeft te spreken. En het is er. Wat gelooft u van God? Wat geloof jij van de Heer Jezus? Ga heen en u geschieden zoals u geloofd hebt. Amen. Wij zingen van Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Tweede vers van Psalm 147. En wil ik samen danken en onze voorbeden doen. En mij is gevraagd voor te lezen en voorbeden te doen voor Erwin en Lisette Kind, die deze week vertrekken naar Thailand om zich voor te bereiden op hun uitzending later dit jaar naar Thailand voor zendingswerk. Ook voor hen geldt onze tekst van vanavond: ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Laten wij samen bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw vaderlijke zorg over ons leven. U weet het immers wel, Heere, dat wij van die mensen zijn die wel van de broden eten en de wonderen zien, maar voortgaan, vol verbazing misschien even staan en dan weer verder. Maar uw woord en uw macht en uw kracht, Heere Jezus, reikt zo ver dat u ons opzoekt, opdat wij tot geloof komen, omgekeerd worden door uw woord. We bidden van u, wil door uw Heilige Geest ons al meer en meer dat woord van u laten verstaan, horen, opdat wij u ook vertrouwen in alle omstandigheden. We bidden u, wees met de zieken in het bijzonder in de gemeente, de rouwdragenden allen in zorgen en moeite. U weet van ons af, Heere, van ons leven, van zoveel dingen. Wilt u met uw heiligt ons voorgaan en dat wij ons steeds tot u in geloof mogen wenden. We bidden u, barmhartige God, wees met uw gemeente aan deze plaats. Wij bidden u in het bijzonder voor Erwin en Lisette Kind, die op oriëntatiereis gaan naar Thailand om uitgezonden te worden op een later tijdstip. Ga met hen, Heere, bewaar hen door uw trouw en geef dat ze zoveel indrukken mogen opdoen, dat het hen ook sterkt in hun roeping en bevestigt in de weg die ze gaan, om in geloof in u en aan u, in volle verwachting op uw hulp en uw bijstand, deze weg te gaan. En dat hun werk onder uw zegen vruchtbaar zijn mag, dat het vrucht dragen mag voor hen die gij hen op hun weg plaatst en op wie weg zij worden geplaatst. En laten we zo ook als gemeente betrokken mogen zijn bij het werk van de zending en in dit geloof de weg gaan zoals u het gezegd hebt: ga heen, u geschiede gelijk gij geloofd hebt. U bent het die gezegd heeft: ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. U hebt het gezegd: gaat heen, onderwijst al de volken. U hebt het gezegd: predikt het evangelie aan alle creaturen. Heren, dat we als gemeente daar ook in betrokken mogen zijn. En dat we ook lichtend licht en zoutend zout mogen zijn op de plaats waar u ons stelt, in deze stad en in haar omstreken. Wij bidden u, wees met uw kerk wereldwijd, daar waar ze vervolgd wordt, daar waar ze verdrukking ondervindt. Wij bidden u in het bijzonder voor de broeders en zusters in Haiti, die we ook mogen kennen via het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Wij bidden u voor al die mensen, Heren, die hun mannen, hun vrouwen, hun kinderen, hun ouders verloren zijn. Nameloze rouw en verdriet. Al die mensen, huizen, zijn ze kwijt. Geen onderdak, geen voedsel. Een rampenland. Och, Heere, wees nabij. En zegen allen die worden ingezet om hulp te bieden. Zegen alle arbeid die er gedaan wordt. Dat de nood mag worden gelenigd. En Heere, dat het waar mag zijn dat er in Haiti geen atheïst is, zoals een krant kopte in de afgelopen week. En dat men de troost en de bijstand van u, de levende God, ook in deze zo onbeschrijfelijk moeilijke weg mag ervaren. En doe het ons allen, Heere, breng het tot de bede, Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Doe uw koninkrijk komen. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 56. En daarvan het vierde. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En het vijfde. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 4 en 5 van Psalm 56. Vrede draagt met u de zegen des Heeren. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.